You want to turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5.
De Bijbel open doen in 2 Corinthians hoofdstuk 5.
Our first reading will be there.
Onze eerste schriftlezing zal daaruit zijn.
When some people travel, they talk about being homesick.
Als mensen soms reizigen, dan spreken ze over het hebben van heimwee.
I don't know what they mean.
En ik weet niet eigenlijk wat zij daarmee bedoelen.
I don't think I've ever been homesick.
Ik denk niet dat ik ooit heimwee heb gehad.
I've been away from home as much as 5 weeks at a time.
Ik ben al 5 weken achter elkaar van thuis weg geweest.
And I wasn't ready to go home.
En ik was eigenlijk nog niet klaar om eruit te gaan.
But I know what the idea is.
Maar ik weet wel wat het idee daarachter is.
We miss something from home.
We missen iets van thuis.
Sometimes it's our pet.
Soms is het ons huisdier.
Sometimes it's our bed.
Ons bed.
Our food.
Ons eten.
Whatever it is, there's something we want to get back to.
Wat het ook is, er is iets waar we terug naartoe willen gaan.
I would suggest to you that as Christians, we should always, in some sense, feel homesick.
Ik wil het idee geven aan jullie dat als christenen wij altijd eigenlijk het gevoel van heimwee zouden moeten hebben.
I'd like to read the first 10 verses of chapter 5, but we'll just focus on 6 through 8. But go ahead and read the first 10 for context.
We zullen de eerste 10 versen lezen, maar de nadruk ligt op vanaf vers 6 van 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij haken ernaar met onze woonstenen uit de steden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, toen wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet onkleed, toch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die onze geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, dit zij thuis, dit zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad.
So we can see in verses 6 through 8 of this passage.
We kunnen zien in vers 6 tot 8 in deze passage.
That we have a current home in our body.
Dat wij een woonplaats hebben, nu, in ons lichaam.
But if our mind is right,
maar als onze gedachten juist gefocust zijn,
we have a preference to be at home with the Lord.
Hebben wij een voorkeur om thuis bij de Here te zijn.
That's what verse 8 says.
Dat is wat vers 8 zegt.
We are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and be at home with the Lord.
Maar we zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.
That means there's a home with the Lord.
Dat betekent dat er een thuis is bij de Heer.
And that's a promise I want to talk about this morning.
En dat is een belofte waar ik morgen over wil spreken.
Let's turn to Revelation chapter 3.
Laten we naar Openbaring hoofdstuk 3 gaan.
Chapters 2 and 3 in Revelation have become some of my favorite passages.
Hoofdstukken 2 en 3 van Openbaringen zijn eigenlijk mijn twee favoriete hoofdstukken, een van de twee favoriete hoofdstukken in de Bijbel geworden van mij.
In these letters to the churches, Jesus makes some amazing promises.
In deze brieven aan de gemeente maakt Jezus heel mooie beloften.
This morning I want to look at just the promises made to the letter in the church to Sardis.
En deze morgen wil ik kijken naar de belofte die Jezus maakt aan de gemeente te Sardis.
So let's read verses 5 and 6 from chapter 3.
Hoofdstuk 3, vers 5 en 6. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
These ideas don't sound like home.
Deze ideeën klinken eigenlijk niet als thuis.
But I think if we think about them individually, we can see how they're related.
Maar als we daar apart naar gaan kijken, naar elk woord, dan gaan we wel zien hoe die daar aan verbonden zijn.
First, let's think about the clothes, the white garments.
Denk eens aan de klederen, de witte klederen.
I would suggest to you that home is where we get cleaned up.
Ik wil veronderstellen dat thuis eigenlijk de plaats is waar je gewast.
Home is where we get refreshed.
Thuis is waar je opfrist.
Home is comfortable.
Thuis is comfortabel.
Secondly, Jesus will not erase his name from the book of life.
Ten tweede, Jezus zal zijn naam niet uit het boek van leven wissen.
Heaven will be our residence of record.
De hemel is ons, of zal onze verblijfplaats zijn waar we ingeschreven zijn.
It's a place you belong.
Het is de plaats waar je thuis hoort.
Like your home here.
Zoals je hier thuis bent.
Your name is either on a lease.
Uw naam is ergens aan een of ander leasecontract.
Or on a title.
Title.
A title of ownership.
Ah, dat je iets gekocht hebt, eigenaar bent.
That's your home.
Dat is uw thuis.
Of record.
Waar je ingeschreven bent.
The book of life is similar for heaven.
En het boek des levens is eigenlijk gelijkaardig voor de hemel.
Third, home is where everyone knows who you are.
Thuis is ten derde de plaats waar iedereen weet wie je bent.
Jesus says he will confess the name of those who overcome before his Father and before his angels.
En Jezus zei dat hij de naam van die persoon zal beleiden voor de Vader en voor de engelen.
You don't walk into your home and introduce yourself every time.
Je gaat niet naar je thuis gaan en jezelf voorstellen iedere keer.
Well, if you do, that would be weird.
Als je dat doet, dan zou dat raar zijn.
It's the same idea in heaven.
Hetzelfde idee is voor de hemel.
We won't introduce ourselves.
We moeten onszelf niet gaan voorstellen.
Jesus will.
Jezus zal dat doen.
To his Father and the angels.
Voor zijn Vader en de engelen.
So it will be home.
Dus het zal thuis zijn.
I want to look at these three ideas for a very short amount of time.
Ik wil over die drie ideeën even nadenken.
Let's look one verse up in chapter 3 to verse 4.
Kijk eens in hoofdstuk 3 van vers 4 van Openbaringen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld, en ze zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.
Jesus isn't talking about their clothes.
Jezus praat niet over hun kleren.
And that they've been able to keep their clothes clean.
En dat ze hun kleren wit hebben kunnen houden.
We know that because of the last phrase.
We weten dat omwille van de laatste gedachte in het vers.
Jesus says, for they are worthy.
Jezus zegt, omdat zij het waardig zijn.
What Jesus is talking about here is this refreshing feeling of having clean clothes on.
Jezus spreekt hier over het idee dat het verfrissend is om zuivere kleren aan te hebben.
Being applied in a spiritual sense.
En dat wordt toegepast op een geestelijke zin.
Any of us who know what it feels like to be guilty of sin.
Iedereen van ons die weet wat het voelt om schuldig te zijn aan zonde.
Know that discomfort.
Kent het onbehagen wat daaruit voortkomt.
And the desire to be clean.
En het verlangen om daarvan gereinigd te worden.
We know the discomfort of facing temptations.
We weten het onbehagen dat er voortkomt uit het tegemoetgaan van verleidingen. Of het omgaan met verleidingen.
And fighting that constantly.
En daar constant tegen te vechten.
This refreshment that we have promised from Jesus is a spiritual refreshment.
Deze verfrissing die Jezus belooft is een geestelijke verfrissing.
And comfort.
En vertroosting.
Similar to going home and getting cleaned up and putting on those fresh clothes.
Gelijkaardig aan thuiskomen, u wat wassen, opfrissen, zuivere kleren aandoen.
but magnified many times.
Maar vele malen vergroot dan.
And not short-lived.
En niet van korte duur.
But in eternal sense of comfort and refreshment.
Maar een vertroosting en verfrissing die eeuwig duurt.
Because this sense of refreshment Jesus is talking about.
Want waar Jezus over spreekt, over die vertroosting en verfrissing.
Is not tied to the physical.
Is niet verbonden aan het fysieke.
It's tied to being made worthy.
Het is verbonden aan het waardig zijn.
So that sense of home that we will feel will be because we are near and worthy with our God.
Dus het thuis, het gevoel van thuis zijn zal zijn omdat we het waardig zijn en dicht bij onze God zullen zijn.
There's a phrase in the book of Mark.
Er is een zin in het evangelie van Marcus.
You can turn there if you want. It's Mark chapter 9.
Marcus hoofdstuk 9.
I was always fascinated by this.
Ik ben hier altijd door gefascineerd geweest.
It's the account of Jesus' transfiguration.
Dit is de transfiguratie van Jezus.
We read in Mark chapter 9 verse 3.
Marcus hoofdstuk 9 vers 3. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen volk op aarde ze kan maken.
Is as cleaner than any launderer on earth can make them.
Dus witter dan welk wasmachine op aarde het ook kan maken.
I don't know why Mark wrote that.
Ik weet niet waarom Marcus dat geschreven heeft.
But he was trying to get across to our minds that Jesus' clothes were bright.
Maar hij probeerde ons duidelijk te maken, onze gedachten, dat Jezus zijn kleren wit waren.
Brighter than he can describe.
En schitterender dan hij kan beschrijven.
That same cleanness is what we long for.
En diezelfde zuiverheid, dat is waar wij naar verlangen.
But not just what we long for, what has been promised.
En niet alleen waar we naar verlangen, maar ook wat ons beloofd is.
Okay, I want to talk about the second image now.
Het tweede beeld.
The residence of record. Our home according to the record.
De plaats waar we staan ingeschreven. Ons thuis volgens waar we staan ingeschreven.
I live in DeKalb County, Georgia.
Ik woon in what?
DeKalb County, Georgia.
DeKalb County in Georgia.
Anyone can go to DeKalb County Courthouse and find out where I live.
Iedereen kan naar het stadhuis gaan en uitvinden waar ik leef.
It's a record.
Het staat daar geschreven.
That gives me benefits.
Dat geeft mij voordelen.
And responsibilities.
En verantwoordelijkheden.
I can determine who lives in my house.
Ik kan bepalen wie in mijn huis woont.
But I also pay taxes.
Maar ik moet ook belastingen betalen.
It's my residence of record.
Dat is waar ik ben ingeschreven.
That's the same idea, I think, as having our name written in the book of life.
En dat is hetzelfde idee, denk ik, als wanneer wij onze naam hebben ingeschreven in het boek des levens.
It's right that we are there.
Het is juist dat wij daar zijn.
We belong there.
We behoren daar.
It's not an accident.
Het is niet toevallig.
And we're not trespassing.
We zijn niet aan het overtreden.
That will be our home.
Dat zal ons thuis zijn.
And the evidence is the book of life.
En het bewijs daarvan is het boek des levens.
In Revelation, let's look in chapter 20.
Kijken we Openbaring hoofdstuk 20.
Let's read Revelation chapter 20 verses 12 through 15.
12 tot 15. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken wat geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld in ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
I want to ask kind of a silly question.
Ik wil een wat domme vraag stellen.
Do Do you think God needs a book to tell him who's supposed to be in heaven?
Denk je dat God een boek nodig heeft om zodat hij kan weten wie de, in de hemel behoort te zijn en wie niet?
When he sees Peter, he just forgets. Oh, I don't know if Peter's supposed to be here.
Zodat hij Peter ziet en oh, ik was vergeten dat Peter hier moet zijn, ja of nee.
No, that's silly.
Dat is dom.
So, what is this book?
Wat is dan dit boek?
I think the book represents an objective record.
Ik denk dat het boek een objectief, objectieve weergave is.
It's something we can go and point to and look at, and Jesus actually points to for us.
Het is iets waar we naar kunnen verwijzen, en Jezus verwijst daar ook naar.
He says, "See, your name is here."
En hij zegt, kijk, uw naam is ingeschreven in dit boek.
I think it's a source of comfort.
Het is een bron van vertroosting.
And if we think about the promise from Revelation 3,
als we denken aan de beloften in Openbaringen 3,
the promise there is that he will not ever erase our name from the book.
De belofte daar is dat hij de naam, uw naam nooit zal uitwissen uit dat boek.
For eternity our name will be written in the book.
Voor eeuwigheid zal dat, uw naam daarin staan.
A record that we belong in heaven.
Een bewijs dat wij thuis horen in de hemel.
And that God wants us there.
En dat God ons daar wil.
Okay, the third image.
Derde beeld.
From Revelation 3.
Openbaringen 3.
Jesus says, I will confess his name before my Father and before his angels.
Jezus zegt, ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen.
I think this is not just an introduction.
Ik denk niet dat dit slechts een introductie is.
It's the fact that he's going to make us known to the angels.
Het gaat over het feit dat hij ons zal voorstellen aan de engelen.
It's a type of glory.
Het is een soort eer.
Think about it this way.
Denk er op deze wijze eens over na.
Imagine you were walking through Brussels.
Stel je voor dat je in Brussel aan het wandelen bent.
And every single person greeted you by your first name.
En elke persoon die je tegenkomt, groet u bij uw voornaam.
They just knew your name.
Ze kenden uw naam.
And then imagine if you walked into the capital of Belgium.
That is Brussels.
No, I mean the building.
Oh, okay. Stel je voor dat je dan in de hoofdstad of in het stadhuis binnenwandelt.
And all of the officials and the lawmakers greeted you by your first name.
Ik bedoel de regering. En al die mensen daar, de ministers, die begroeten u bij uw naam.
That would be impressive.
Dat zou indrukwekkend zijn.
I think when Jesus says he will confess our names before the angels.
When Jezus zegt dat hij onze namen zal beleiden voor de engelen.
It's not merely an exchange of information.
Dan is het niet slechts een uitwisseling van informatie.
But it's the king saying, this name is important to me.
Maar dan is het de koning die zegt, deze naam is belangrijk voor mij.
You need to listen.
Je moet luisteren.
You need to know this name.
Je moet deze naam kennen.
Because the king is speaking.
Want de koning spreekt.
So now imagine in heaven.
Dus beeld je in de hemel.
All the angels know your name.
Al de engelen kennen uw naam.
And as you walk along the streets of gold,
en als je over de gouden straten loopt,
they greet you by your first name.
Groeten ze u bij uw voornaam.
Because they know who you are.
Want ze kennen u.
Because the king has spoken.
Want de koning heeft het gezegd.
That's a promise.
Dat is een belofte.
So now let's look closely at these verses in Revelation 3.
Nu laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar die versen in Openbaringen 3.
Who is the promise to?
Aan wie wordt de belofte gegeven?
Look in verse 5.
Vers 5.
The very first phrase.
Eerste zin.
The one who conquers.
Degene die overwint.
We must overcome.
We moeten overwinnen.
But think about these promises.
Maar denk eens aan die belofte.
And how great they are.
En hoe groot ze zijn.
And what we must overcome starts to look small.
Maar wat we moeten overwinnen is eigenlijk heel, of begint klein te lijken.
This is just one of the letters.
Dit is slechts één van de brieven.
I would encourage you to read the promises from the other letters.
Ik zou u willen aanmoedigen om ook de andere beloften in de andere brieven te lezen.
They're amazing.
Ze zijn fantastisch.
And they are all to those who overcome.
En ze zijn allemaal gegeven aan hen die overwinnen.
All of us in here have something to overcome.
Wij allemaal hier hebben iets dat we moeten overwinnen.
We have overcome things in the past.
In het verleden hebben we reeds dingen overwonnen.
We will overcome something in the future.
En
we
zullen dingen in de toekomst ook overwinnen.
But I would suggest that right now we all know of something in our own lives we need to overcome.
Maar ik wil eigenlijk de gedachte geven dat we allemaal weten op dit moment iets in ons leven dat we eigenlijk moeten overwinnen.
So I think there's a slogan that says just do it.
Er is een spreuk die zegt doe het gewoon. Just do it from Nike.
Just overcome.
Gezegd. Oké, gezegd.
Just the promises are too great.
De beloften zijn te groot.
To not overcome.
Om niet te overwinnen.
I want to read one more verse to help us be confident that we can overcome.
Ik wil nog één vers lezen zodat we er zeker zelf zeker van kunnen zijn dat we kunnen overwinnen.
In 1 Corinthians chapter 10.
1 Corinthians hoofdstuk 10.
Vers 13.
Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw, die niet zal gedogen, dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand zijt.
First point. When we fall to temptation, it's a temptation that's common.
Eerste punt, wanneer we vervallen in verzoeking, is het eigenlijk iets dat gewoon is.
Second point.
Tweede punt.
If we are facing a temptation,
als we een verleiding tegemoet gaan,
God has already determined that we can overcome it.
Dan heeft God al bepaald dat we het kunnen overwinnen.
That's what this says.
Dat is wat dit zegt.
God is faithful and will not let you be tempted beyond your ability.
God is getrouw en hij zal niet toelaten dat jij boven uw vermogen verzocht wordt.
So if you are facing a temptation right now.
Dus als jij nu op dit moment een verzoeking hebt.
He's already determined you can handle it.
God heeft al bepaald dat jij die aan kunt.
Third point.
Derde punt.
He has already provided a way of escape.
Hij heeft al een uitkomst voorzien.
The end of verse 13.
Einde van vers 13.
But with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it.
Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand zijt.
So we can overcome.
Dus we kunnen overwinnen.
Not because we're so good at it.
Niet omdat wij zo goed zijn.
But because he's provided all the tools to overcome.
Omdat God ons alle middelen heeft gegeven om te overwinnen.
The same one who's made all these promises in Revelation.
Dezelfde die al die beloften en openbaringen heeft gedaan.
Has made sure that we can overcome.
Heeft ervoor gezorgd dat we kunnen overwinnen.
If we want to.
Als we willen.
He's amazing.
Hij is wonderbaarlijk.
He's been very good to us.
Hij is heel goed voor ons.
So I'll leave you with an idea that I heard from a preacher maybe 20 years ago.
Ik ga een idee aan u geven die ik zelf gehoord heb van een prediker ongeveer 20 jaar geleden.
Spend 10 minutes every day thinking about eternity.
Probeer elke dag 10 minuten na te denken over de eeuwigheid.
Do you spend time thinking about eternity?
Als je tijd spendeert over het nadenken van over de eeuwigheid,
this world shrinks.
Dan wordt deze wereld klein.
It, very quickly.
Heel vlug.
When I first started trying this, I couldn't spend 30 seconds.
Toen ik dit eerst begon te doen, kon ik zelfs niet 30 seconden daarover nadenken.
I didn't know what to think about for 10 minutes.
Ik wist niet waar ik 10 minuten lang over moest nadenken.
I thought about golden streets and angels, and then I was done.
Ik dacht aan gouden straten, engelen, en dan was het gedaan.
So I started going to the text to look at other texts to talk about heaven.
Dus ik begon naar de tekst te gaan, naar de schrift, en over andere schriftplaatsen te lezen die spreken over de hemel.
And not just heaven, but about God.
En niet alleen de hemel, ook over God.
And about Jesus.
En over Jezus.
And then it was easy to spend 10 minutes thinking about eternity.
En dan was het eigenlijk gemakkelijk om 10 minuten te spenderen om na te denken over de eeuwigheid.
And that has helped me many, many, many times.
En dat heeft mij zoveel keren geholpen.
So I encourage you the same.
Dus ik moedig je aan om hetzelfde te doen.
And if you need some ideas to help you with the 10 minutes, go to Revelation.
En als je wat ideeën nodig hebt om die 10 minuten in te vullen, ga maar naar Openbaring.
Thank you.